Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. De algoede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht, beschenk u met zijn zegen. De hemel is zijn eigendom, zijn troon, maar het mensdom heeft de vruchtbare aard ter woon van onze God verkregen. We zingen uit Psalm 115, het 8e vers. We zingen het eerste en het tweede vers uit Psalm 66 na de geloofsbelijdenis. Psalm 66, het eerste en het tweede vers. Als wij met de kerk van alle tijden en plaatsen die de Heere zich over het rond van deze aarde verzamelt, belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, spreken en ieder met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen vanmiddag Gods woord in twee gedeelten van de Bijbel. Het Oude Testament, Genesis 1, vers 24 tot en met 31. En de tweede schriftlezing is een stukje uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, de verse 21 tot en met 25. Genesis 1, vers 24 tot en met 31. En Efeze 4, vers 21 tot en met 25. Allereerst dus uit Genesis 1. En God zei, De aarde brengen levende zielen voort naar haar aard. Vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte van de aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zei, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie, ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte van de aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. We lezen uit Efeze 4, de verzen 21 tot en met 25. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zou afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreek de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Tot zover. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken en bidden om zijn onmisbare zegen en over het werk van de Heilige Geest in de bediening van het evangelie. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, schepper van alles wat is. U die alles geschapen heeft wat we met onze ogen kunnen zien, kunnen waarnemen. Maar u die ook de schepper bent van al die dingen die wij niet met onze natuurlijke ogen kunnen zien. De aarde is aan ons tot een woning gegeven, maar de hemel is van u. En u openbaart in uw woord dat u omringd wordt door engelen, door gedienstige geesten die letten op de wenk van u en doen wat u hen gebiedt te doen. En zij zingen het u ook toe, zuiver, onophoudelijk, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de God van de hemelse legermachten. En in de hemel wordt u die glorie toegebracht, zoals u die ook waard bent en zoals het ook goed is dat u die toekomt. En u schiep de aarde en alles wat daarop is, en we hebben daar een stukje van gelezen, van de openbaring van waar wij vandaan komen. Wij zijn voortgekomen uit uw handen om hier op deze aarde u de lof toe te brengen, zodat het één geheel zou worden. De hemelse lofzang en de lofzang van uw schepselen op aarde. Heren, wij roepen u aan de middag van deze dag in deze tweede dienst opnieuw aan in onze gebeden. En vergun ons te spreken tot u. Al haalt onze lofzang het niet bij de zuiverheid van die van de engelen. En dan zijn onze gebeden gebrekkig en hebben we het ook vanmorgen gelezen, dat wij niet weten wat we bidden zullen, tenzij uw geest ons leidt in de gebeden. En daar bidden we u ook om. Of ook in onze gebeden de Heilige Geest ons zo zal leiden, want u, Heilige Geest, bidt zelf met onuitsprekelijke zuchtingen. Want dan moeten we het ook vanmiddag belijden dat de schepping die goed was, en toen u alles wat geschapen was bekeek, ervan zei: het is zeer goed. Dat wij u nu aanroepen vanuit een wereld die zo niet meer is. En dat wij uw heilige naam aanroepen niet meer in de verhouding tot u zoals Adam en Eva stonden. En wij smeken u om de vergeving van onze zonden. En wij bidden u om genadige verhoring als wij u bidden om een zegen in deze dienst. En of u door uw woord en geest zelf in ons midden zou willen zijn. En we pleiten daarbij op de belofte zoals u die ook heeft gegeven. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar zal ik zelf aanwezig zijn. Heren, dat is geen automatisme. Dat als we de kerk rondkijken en constateren dat er meer dan twee of drie aanwezig zijn, dat u er dan ook wel zal zijn. Maar we mogen u herinneren aan uw eigen woord. En of u in genade dan ook deze dienst zo zou willen gebruiken als een instrument in uw handen om in ons te werken wat nodig is tot herstel van dat beeld waarnaar we eens geschapen zijn. Laat deze dienst mogen uitlopen op de verheerlijking van uw Zoon, die tweede Adam, die waarachtig en rechtvaardig mens is. En die om onze ongerechtigheden verbrijzeld werd. Zichzelf overgaf tot in de dood aan het kruis. Ja, door u werd overgeleverd. Opdat hij zou verrichten. Al dat werk wat te doen was om ook deze middag de prediking van dat evangelie voortgang te laten vinden. De roep om de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen. Geschapen, herschapen naar zijn beeld. En zo dragen we elkaar ook aan u op, Heer. U weet wat daarvoor nodig is. U weet hoe dat werk in ons leven begonnen en ook gevorderd is. En wij bidden of u voort zou willen gaan met dat werk. En het zou willen beginnen in de harten van hen bij wie dat nog niet het geval is. Laat de prediking dan zo mogen zijn dat het helder is. En dat we mee kunnen denken en dat uw geest ons verlichte ogen van het verstand geeft, zodat we ook kunnen doordenken wat er in uw woord te vinden is. En wij danken u dat we daarbij ook mogen staan op de schouders van ons voorgeslacht, waar u met uw geest al inzicht heeft willen geven. Maar u vraagt wel dat wij het ook zelf persoonlijk leren zien en doordenken. En daarom bidden we of uw geest op en onder de kansel ons zou willen leiden in het spreken en in het luisteren. Opdat we meer kennis mogen opdoen van u en van uw koninkrijk. En als we straks de kerk uitgaan, Heren, dat we wijzer geworden zijn tot zaligheid. En zo bidden we of u zelf wil spreken. En we op en onder de kansel mogen zitten aan uw voeten als leerjongeren van Christus. En we bidden voor uw kerk wereldwijd. Daar waar samengekomen wordt rondom uw woord en misschien wel heel anders, een heel andere omstandigheden, een heel andere cultuur. Met heel andere vragen en problemen misschien ook die op de kerk afkomen. Maar met datzelfde evangelie en we bidden of u met uw Heilige Geest uw kerk wil bewaren en vermeerderen. En tegen de verdrukking en vervolging in zou willen laten toenemen in kennis van u en in omvang. Ja, breid uw koninkrijk uit, Heren. We bidden het ook deze middag, uw koninkrijk komen, want van u is dat koninkrijk. En zolang we nog in deze wereld zijn, Heren, bidden we ook om uw zegen, om uw ontferming over die gebieden waar de nood groot is. En of dat nu komt door natuurrampen of door menselijk toedoen, menselijk geweld. Heer, ook deze dingen leggen we aan uw genadetroon voor en we bidden of de hulp die verleend mag worden en kan worden ook door u gezegend wordt, dat de medemens daadwerkelijk geholpen wordt. En dat bij die hulpverlening ook iets zou mogen doorklinken, ja juist zou mogen doorklinken van uw barmhartigheid. En de grootste gave waardoor mensen gered kunnen worden, uw Zoon. We dragen de politiek aan u op. Zij die macht hebben gekregen om te regeren, die mandaat hebben gekregen om te regeren. En die dat misschien vanuit motieven en ideeën en idealen doen die ver bij uw woord vandaan liggen. Heere, wilt u hen toch gebruiken op een wijze dat ze de vrede in ons land en daarbuiten mogen bevorderen, zodat uw kerk in rust en vrede mag gedijen. Zegen in het bijzonder hen die dat willen doen vanuit christelijk oogmerk en beleid willen maken en voeren vanuit uw woord. Geef ze een stem om te spreken, ook in de vergaderzalen van het land. En dat ze zo ook getuigen mogen. En tot uw wederkomst ook mogen bijdragen aan rust en vrede in deze wereld. Heere, schenk vrede daar waar geen vrede is. En wilt u zelf zo uw koninkrijk laten doorbreken in de harten van mensen, want waar dat gebeurt, daar werkt u toch allereerst ook dat mensen vredestichters worden. We bidden voor het zendingswerk, voor het evangelisatiewerk, dichtbij, ver weg. We bidden daar waar we mogen ondersteunen andere kerken in het uitdragen van het evangelie. Gebruik het, Heer, en degene die daartoe geroepen zijn om dat werk te verrichten, geef hen steeds weer moed en kracht en zegen op hun werk. En bij tijden dat ze er ook iets van mogen opmerken en zien, dat u meewerkt. Ja, zo zegt u het zelf in uw woord, toch? Als het gaat om de verbreiding van het evangelie in Handelingen. De Heere wrocht mee. En dat u van hen instrumenten maakt waarmee u zelf dat koninkrijk ook op zendingsterreinen en evangelisatieposten uit gaat breiden. Diaconaal werk, Heere, we dragen het aan uw zorg op. De maatschappelijk diaconale werkers ook, die onze kerken kennen en die ook in het buitenland werkzaam zijn, gebruik ook hen en zegen hun inzet. Ja, al dat werk wat door diverse deputaatschappen van onze kerken gedaan mag worden, Heere, wil daar wijsheid geven en zelf ook door uw woord en geest leiden. We dragen onze universiteit aan u op, degene die daar doseren, studeren, gevormd worden om predikant te kunnen worden in onze kerk. Heere, laat vroomheid en wijsheid, wetenschap en vroomheid samengaan op een wijze dat de rijkdom van uw woord ontdekt en doorgegeven wordt. En dat ook onze universiteit nog dienstbaar mag zijn in het bredere veld van de gereformeerde theologie wereldwijd. Heere, we hebben u veel te bidden, want alles is van uw zegen afhankelijk. Maar daarom leggen we het ook aan u voor. Wel in de wetenschap dat al onze gebeden enkel en alleen verhoord kunnen worden omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn naam roepen wij u aan. En in zijn naam danken wij u voor wie u bent en wat u schenkt. En in hem houden wij onze handen op om van u een zegen te ontvangen, ook vanmiddag. Hier in de kerk of thuis meeluisterend. Misschien wel in de stilte van de huiskamer of op het ziekbed. Heere, wees u ook dan nabij. Als we de gemeenschap van de gemeente niet kunnen meemaken door hier te zijn, dat we dan toch wel de gemeenschap met u mogen beoefenen, meeluisterend thuis. En zo dragen we alles aan u op. Afhankelijk als we zijn, hopend op uw genade, om Christus wil alleen. Amen. We zingen uit de 57ste psalm, vers 2. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. En ook het 7e vers. Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. We zingen straks na de prediking uit Psalm 139 en daarvan het 7e vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. En ook het 10e vers. Hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan. Ze zijn onmogelijk na te gaan. Hoe menigvuldig zijn ze, o Heere. 7 en 10 uit Psalm 139. De tekst voor de prediking is genomen uit het tweede schriftgedeelte, Efeze 4. En daarvan het 24ste vers. Efeze 4, vers 24, waar we lezen. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. En we hebben deze twee gedeelten uit Gods woord gelezen. Met het oog op het onderwijs dat we krijgen uit de Heidelberger Catechismus, zondag 3, vraag en antwoord 6. daar wordt gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het geloof antwoordt, nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Liefde gemeente, wat lijk jij op je vader? Of jij begint ook op je moeder te lijken. Ik denk dat de kinderen in de kerk dat vast wel eens een keer gehoord hebben. En soms begint dat al heel vroeg. Dan krijg je kraamvisite en dan kijken ze in de wieg en dan zeggen ze tegen elkaar, nou, hij lijkt wel op de vader. Nou, ik zie er ook wel wat van zijn moeder in, of van haar moeder in. Of je wordt wat ouder en vrienden van je ouders die je niet zo heel regelmatig ziet, die komen nou, na een verloop van tijd weer eens een keer op visite en je geeft netjes een hand en dan, nou, je begint echt op je vader te lijken hoor. En dat kan dan zijn uiterlijk, maar misschien ook wel je manier van doen, je karakter, de manier waarop je spreekt, in de eigenschappen die je hebt, ja, dezelfde interesses. Tjo, wat lijk jij op je vader of op je moeder? Nou hebben we samen het eerste hoofdstuk uit de Bijbel gelezen en we lezen in Gods woord daar dat we in de aanleg en oorsprong allemaal lijken op onze schepper. God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Adam en Eva werden geschapen naar het beeld, naar de gelijkenis van God. En toen zij levende wezens werden en God naar ze keek, en dan zeg ik het maar even heel menselijk, maar toen zei God, ze lijken op ons. En wat betekent dat nou? Wat betekent het dat God ons geschapen heeft naar zijn beeld? Nou, daar willen we vanavond naar luisteren, maar we kunnen niet eromheen hoe het geworden is. Want ja, de vraag die gesteld wordt in zondag 3 haakt aan bij het antwoord op vraag 5. Daar hebben we eerlijk moeten belijden dat we geneigd zijn God en de naaste te haten. Ja, waar komt dat vandaan? Heeft God ons dan zo geschapen? Heeft hij daar ergens een fout gemaakt toen hij schiep? Nee. En dat is de belijdenis die we vanavond beluisteren op grond van Gods woord. Heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Dus waar komen we vandaan? Wat betekent het geschapen te zijn naar Gods beeld? Hoe is het geworden? Maar Gode zij dank, we mochten ook nog een ander stukje lezen vanmiddag. Efeze 4, waar het gaat over de nieuwe mens. Geschapen naar het beeld van God. We mogen ook luisteren naar wat God ervan wil maken. Dus geschapen naar Gods beeld, wat dat betekent, wat wij ervan gemaakt hebben, wat God ervan wil maken. Allereerst dan de betekenis van deze belijdenis. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Heel nadrukkelijk verwoordt de tekst in Genesis 1 dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Het staat er tot twee keer toe en die herhaling die geeft aan dat het een belangrijk gegeven is. Dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Dat we op hem lijken. Hoe dan? Nou, niet uiterlijk. Wij hebben een lichaam van vlees en bloed, een botten. God is een geest. Ja, maar dominee, we lezen wel dat God zegt, mijn hand heeft dit gedaan. Of door mijn sterke arm heb ik u gered. Of mijn ogen zien u, of mijn oren horen het geroep van degene in nood. Mijn mond spreekt. Hoe zit dat? Gods oog, Gods oor, Gods aangezicht. Nou, God heeft geen lichaam van vlees en bloed zoals wij dat hebben. Ja, in Christus wel. Toen hij zijn zoon geboren liet worden uit de maagd Maria, toen nam hij onze menselijke natuur aan. En daarmee heeft hij geleden, daarmee is hij gestorven, daarmee is hij begraven geworden. Maar daarmee is hij ook opgewekt en opgevaren. En op ditzelfde ogenblik is de Zoon van God, de Heer Jezus, met zijn menselijke lichaam in de hemel. Maar de Heer Jezus is mens geworden nadat Adam en Eva geschapen werden naar het beeld van God. Wij lijken niet uiterlijk op God. En als God zegt mijn hand, dan gebruikt hij woorden dat we het wat vatten kunnen. En als hij zegt mijn ogen zien u, dan kunnen we ons daar iets bij voorstellen. Hij ziet ons echt, dat is echt waar. Gods hand is krachtig en helpt en redt uit en leidt zijn volk. Dat is allemaal werkelijk waar. Maar God is een geest en zijn hand is dus niet een hand van vlees en bloed. En zijn ogen zijn niet zoals wij ze in onze oogkassen hebben. Maar we lijken op onze schepper omdat we van hem die eigenschappen meegekregen hebben. Wij kunnen kijken. Wij kunnen horen, wij kunnen spreken, wij kunnen dingen doen met onze handen. Dat hebben we gekregen van God die dat ook kan. En hij heeft ons zo geschapen dat we voor zijn aangezicht zouden kunnen leven. We kregen eigenschappen mee zodat we met God zouden kunnen omgaan. Dat we voor hem konden leven. We kregen wat van zijn deugden ook mee. Rechtvaardig. Heilig. Hij gaf ons kennis mee toen hij ons schiep. Hoe zat dat dan toen God Adam en Eva heeft geschapen? Nou, we lezen dat ze wandelden met God. Ze konden letterlijk zo dicht bij God staan dat ze met hem konden wandelen. Ze konden in zijn nabijheid zijn. Er was geen kloof tussen God en de mens. Adam kon, om het zo eens te zeggen, God recht in de ogen kijken. Er zat niks tussen. Dat was ook de bedoeling dat er niks tussen zou zijn. Het was de bedoeling dat Adam en Eva met God konden omgaan. Dat ze bij hem hoorden, hun leven aan hem toebehoorden. Toegewijd tot zijn eer. En zo kregen ze die opdracht mee. Ze mochten gebruik maken van de aarde die God helemaal klaargemaakt had. Ze mochten hem bewonen, ze mochten hem bewerken, ze mochten hem bevolken. En zo schiep God Adam en Eva op een wijze dat ze in de rechte verhouding tot hem stonden. En ook met hem konden omgaan terwijl hij heilig is. Zij waren ook heilig. Ze konden God zien en in leven blijven. Zonder tussenkomst van iemand anders. En ze konden rechtstreeks met hem spreken. Zonder iemand daartussen. En zo hadden Adam en Eva ook de kennis van God. Ze kenden God. Als ze daar wandelden door de Hof van Eden en ze hoorden het ruisen van de bladeren in de bomen, dan wisten ze, God is dichtbij. Ze herkenden hem. Ze wisten wie hij was en hoe hij was. En zo had God hen geschapen dat ze hem konden kennen. Niet alwetend. God is alwetend. Maar hij heeft van die kennis die hij heeft, hij aan Adam en Eva een deel gegeven. Op zo'n wijze dat ze het ook konden gebruiken en konden vergroten en meer kennis konden vergaren. Ze hadden verstand van God en goddelijke zaken, om het zo te zeggen. Wie hij is en wat hij wil en wat hij spreekt. Ze kenden hem in wie hij was. Goed en recht en goeddoend. En heilig, de bron van hun leven, de bron van hun vreugde, de bron van hun vrede. En ze waren zo geschapen dat net als God ze altijd zouden leven. En altijd met God zouden leven. En dat hun leven zo op hem gericht zou zijn en zo aan hem verbonden zou zijn, dat ze als kroon op die schepping zouden zijn. En dat ze de schepping mochten voorgaan en leiden om alles tot ontplooiing te brengen, tot eer van de Schepper. De lofzang vanaf de aarde en de lofzang met de engelen tot één geheel, tot eer van God. Ze waren geschapen dat ze konden liefhebben. God boven alles en elkaar. Wandelen in het licht van zijn vriendelijk aangezicht, in die liefde tot God. En zo waren Adam en Eva bestemd om eeuwig te leven. En zo konden ze tot in lengte van dagen met God omgaan en mogen genieten van zijn goede gaven. En mogen genieten van zijn goede schepping. En mogen genieten van elkaar. Om God lief te hebben met hun hele hart. Hun hele verstand was er vol van. Hun hele ziel was erin betrokken. En al de krachten die ze ontvingen, gebruikten ze tot Gods eer. Laat ons mensen maken naar onze gelijkenis. En zo deed God het. En toen hij het zag, toen zei hij aan het eind van de zesde dag, ja, zo is het zeer goed. Nu heb ik een schepping die mijn eer laat zien, waarin de natuur mijn majesteit uitkomt. Nou heb ik een mens geschapen die op mij lijkt, zodat ik met hem om kan gaan. En hij voor mij de schepping mag ontplooien. En er was niks op aan te merken. Integendeel, het was zeer goed. Gemeente, dat is het. Geschapen te zijn naar het beeld van God. Dat was Gods bedoeling met Adam en Eva en hun nakomelingen. Dat is Gods bedoeling met uw en jou en mij leven. Dat wie we zijn, dat het zou zijn in ware gerechtigheid en heiligheid en kennis van God. Daar ligt onze oorsprong, daar ligt ons begin. En in die oorsprong en in dat begin ligt de bedoeling van de Schepper al opgesloten. We zijn zeer goed geschapen om met God te mogen leven tot in lengte van dagen. Zo was het. Zo was de bedoeling en zo is de bedoeling nog steeds. Maar onze tekst zegt vanmiddag dat we zouden worden herschapen naar het beeld van God. Er is dus kennelijk iets gebeurd. Ja, hoe is dat gegaan? Nou, laat ik het maar gelijk met een voorbeeld onder woorden brengen. Want de geschiedenis van de zondeval is wel bekend. Maar wat is nou de kern daarvan? En wat is daar nou het gevolg van? Wat is daar nou uit voortgekomen? Nou, dan heb je twee van die kinderen die zijn aan het ravotten in de kamer. Stoeien. Beetje vechten, beetje duwen, beetje trekken. En de een duwt de ander om en die botst tegen de tafel aan. En op die tafel, ja, daar stond zo'n prachtige kristallen vaas. Erfstuk, uniek. Er was er maar één van. Handgemaakt, zeldzaam. Daar kan je er niet zomaar een tweede van kopen. En die valt om en nou ligt die kristallen vaas aan scherven op de grond. Ja, en moeder die in huis is, of vader die aanwezig is, die hoort dat geluid natuurlijk. Dus die komen de kamer binnen en die zien al die scherven liggen op de grond. En die kijken die kinderen aan en die zeggen, wat is hier gebeurd? Hoe komt dat? Ja, en dan verbazingwekkend wat voor soort antwoorden er komen. Misschien heb je het ook wel eens meegemaakt in uw gezin. Ja, we liepen langs de tafel en toen viel die zomaar om. Nee, dat kan niet. Eerlijk zijn. Nou, misschien botste ik een klein beetje tegen de tafel aan. Maar hij duwde. Ja, maar hij begon eerst te duwen. Als het over schuld gaat, dan weten we het altijd door te schuiven en af te schuiven. Dat zit helemaal in ons Sinds dat wij gevallen zijn en aan scherven gevallen zijn. God komt het paradijs binnen in Genesis 3. En daar liggen twee gebroken vazen. Uniek waren ze. Er waren er geen twee, nog geen derde van. Adam en Eva, geschapen naar het beeld, gevormd naar het beeld van God. En ze liggen aan scherven op de grond. Uniek waren ze, handgemaakt tot eer van God die ze gevormd had. Stuk gevallen door het luisteren naar de stem van de Satan. Onherstelbaar kapot, niet meer te helen. En Adam en Eva, ja, je ziet eigenlijk gelijk wat er gebeurt. Je ziet gelijk de gevolgen van dat aan scherven gevallen zijn. Ja, ze zijn wel bang en ze kruipen wel weg, maar echt stuk ervan wat er gebeurd is, zijn ze niet. Wat er allemaal nu plaatsgevonden heeft en gebeurd is, ze zijn er nog niet eens zo heel erg kapot van, vinden ze zelf. En dan komt God dat paradijs binnen en hij zoekt ze op en hij vraagt, Adam, waar zijt gij? Wat is er gebeurd? Wie heeft dit gedaan? Dat is trouwens opvallend, gemeente. God komt niet naar Adam en Eva toe met de vraag of ze het nou op een bepaalde wijze wel hebben ingezien. En zegt, nou moeten jullie eerst tot inzicht komen hoe diep je gevallen bent en wat er gebeurd is, voordat ik verder met je spreek. God roept ze voor de dag. Zijn stem trekt ze uit dat struikgewas waar ze zich verstopt hebben. God gaat niet in discussie met ze van, is dit wat er, heb je nou wel beseft wat er gebeurd is en heb je nou wel diep doorleefd wat er gebeurd is. Hij stelt ze recht voor zijn aangezicht schuldig. Kijk, dat is de ware evangelieprediking, gemeente. Dat de mensen rechtstreeks aangesproken worden op wat er, wie ze zijn geworden. Adam en Eva moeten ermee voor de dag komen. God voert geen vrijblijvend gesprek met ze. Dat kan zo vrijblijvend blijven, hè? Als je erover gaat nadenken en discussiëren over hoe diep een mens een zonde moet kennen. En hoe diep die daarin inzicht moet gaan krijgen en er eerst tot inzicht moet komen. En we kunnen heel vrijblijvend spreken over de diepe val in de zonde van Adam en dat we dat eerst eens moeten gaan doorleven. God stelt ons vanmiddag allemaal rechtstreeks schuldig. En vraagt allereerst de belijdenis, zonder vrijblijvendheid. Maar hij vraagt gewoon, en dat is natuurlijk niet gewoon, maar hij vraagt rechtstreeks, hoe is het nou zo gekomen in jouw leven? Hij wil ons ermee voor de dag roepen. Nou, laten we dat eens nagaan, kort. Is er iemand die kan volhouden dat het bij hem of bij haar nog zo is als in het paradijs? En we stappen even weg van datgene dat je diep moet doorleven en heel veel ervan inzicht moet hebben. Nee, we gaan het gewoon eens analyseren. Dat doet God ook. Wie van ons kan zeggen, het is nog zo als het was in het paradijs bij mij? Is er hier iemand die kan opstaan en kan zeggen, ik heb de ware kennis van God. En ik weet precies wie God is. En ik weet precies wat hij wil. En ik weet ook precies hoe hij dan de dingen leidt. Want ik weet wie God is. Ik heb de ware kennis nog. Is er iemand die kan opstaan en zeggen, ja, ik ben iemand die vanuit mijzelf God lief heeft. Toen ik geboren werd en toen ik opgroeide, ja, dan is er altijd oprechte, ware, volledige liefde voor God in mijn leven geweest. Is er dan iemand die op kan staan en zal zeggen, nou, mijn leven, dag in, dag uit, is één volkomen lofzang en lofprijs op God mijn schepper. Is er dan iemand die zijn vinger op kan steken en zeggen, nou, ik heb in mijzelf het eeuwige leven, want zo ben ik geschapen en zo is het nog altijd. Ik zal niet sterven. Aangezien er niemand is die nu opstaat, en ik ook gewoon figuurlijk naast u in de bank zit en niet op kan staan, is er dus niemand die recht voor God staat? Is er niemand die in zichzelf de waarachtige kennis van God heeft? Is er niemand die uit zichzelf de hartelijke liefde tot God heeft, met zijn hele hart en zijn hele ziel en al zijn krachten? En heeft de prediking ons, en hebben we onszelf onder de prediking moeten veroordelen dat we niet meer zijn wat we waren? En daar moet u mee voor God aan, voor Gods aangezicht komen. Daar moet jij mee voor de draad komen. Je moet hem dat erkennen. Wat is er nou in jouw leven gebeurd? Hoe komt dat nou zo? Dat je mij niet meer echt kent. Dat je mij niet meer helemaal lief hebt. Dat je niet meer met je hele hart mij volgt. Hoe komt dat nou? Dat je geneigd bent om God en de naaste te haten. Daar moeten we mee voor Gods aangezicht voor de draad komen. En het evangelie snoert ons daarmee de mond. Als we nog zouden proberen, als die twee ravottende kinderen die vaas op de grond hebben laten vallen, te zeggen tegen vader of moeder, maar waarom zette u dan ook die vaas op de tafel? Zit er ook in bij ons, hè? Die vrouw die u mij gegeven hebt, had u mij die vrouw niet gegeven, dan was er niks gebeurd, ja. De slang die u geschapen hebt, als u dat niet gedaan had. En zit het niet in ons dat je het eigenlijk ook maar weer op God af wil schuiven? Ja, je moet eens met mensen spreken die God niet kennen en dan over het leed in deze wereld en dan... Oh, ben jij christen? Oh, jij gelooft in God? God is liefde? Nou, als God dan liefde is, waarom dan al die ellende? Waarom laat hij dan al die kindertjes verhongeren? Nou ja, je hoeft niet eens naar anderen te wijzen. Het komt zomaar in je hart ook boven, toch? Als je leven anders gaat dan je had gehoopt en had je had gewenst en misschien wel had gebeden. God, als u dan almachtig bent, waarom dan zo? Dat is het verschrikkelijke van de val in de zonde. Dat we God zijn gaan wantrouwen. En dat er diep van binnen... En ik ga u helemaal niet de les lezen, want ik ben van hetzelfde laken een pak. Dat diep van binnen bij de natuurlijke mens een afkeer van God zit. Een hekel heb ik aan God, die dingen kan doen waar ik niet tegen opgewassen ben. En dat ik een hekel heb gekregen aan God, dat ik hem de schuld geef van mijn ellende. Tenzij de Heilige Geest mijn ogen opent en het licht gaat laten aangaan in mijn leven. Dat ik de diagnose die God stelt ga vertrouwen. Hoe is het nou zo gekomen in je leven? Ligt dat aan mij? Of ben jij ongehoorzaam geweest, Adam? Zolang ik een patiënt ben die de diagnose van de arts niet gelooft en ik vertrouw die arts niet dat hij het goede met mij voor heeft en die mij eerlijker voorstelt wat er aan de hand is en tegen die dokter zegt, ja, dat kan u wel zeggen, maar ik voel niks. Want ik ben daarom, en daarom ben ik ook helemaal niet ziek. U zegt wel dat ik een dodelijke kwaal heb, maar ik merk er niks van, dus is het ook niet zo. Zo'n patiënt kan geen behandeling starten. Maar tenzij de Heilige Geest mij verlicht, dat ik ga ontdekken als God mij ter verantwoording roept, dat ik niet in discussie moet gaan met hem of het wel zo is, maar dat hij de waarachtige en de rechtvaardige en de heilige God nog altijd is die waarheid spreekt. En als hij mij voor de draad roept met de scherven van mijn beeld, van het beeld waarnaar ik geschapen ben, ik het zal erkennen en belijden. Hoe is dat nou gekomen, al die ellende en verlorenheid? En hoe komt het nou dat ik in u en in jou, en hij zegt het ook tegen mij, mijn beeld niet meer herken? Want toen ik u vroeg, is er nog iemand die mij van harte lief heeft vanuit zichzelf? Is er nog iemand die met heel zijn hart en leven mij dient en mij de lof en de eer brengt en die mij kent en die voor mijn aangezicht leeft? Toen stond er niemand op. Hoe komt dat? Vader, ik moet eerlijk zeggen dat die vaas niet van de tafel gevallen is omdat ik per ongeluk tegen de tafel stootte. Ik heb die vaas opgepakt en op de grond gegooid. Ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard om uw kind genaamd te worden. Maak me maar een van uw slaven. Ja, en dat te ontdekken, dat beleef je dan wel, hoor. En dan gaat het er niet om of ik dat heel diep en lang en hoe diep en hoe lang ik dat doorleefd heb. Maar die jongen daar in die gelijkenis van de verloren zoon, die weet wel wat hij zijn vader aangedaan heeft. Dat heeft hij wel ontdekt. Hij staat bij de scherven van zijn eigen bestaan. En vader, dat heb ik zelf veroorzaakt. Hoe zou dat nou rechtkomen? Want ja, weet u wat de ernst van de zondeval is? Kijk, daar zit de kant aan dat wij ons zelf in de ellende geworpen hebben, hè? En dat onze keuze was om bij God vandaan te gaan en te springen in het onheil en in de afgrond en in de buitenste duisternis. Maar weet u welke kant er ook aan zit? Dat wij het doel wat God had met de scheppingen met ons totaal hebben verknald. Laat ik het maar gewoon ronduit zeggen. Want de bedoeling was dat God een volk zou hebben tot zijn eer en die op een aarde mocht leven die de heerlijkheid van zijn majesteit zou laten zien. En we hebben overal een puinhoop van gemaakt. Hoe zou God het doel wat hij had nou bereiken? Zou God de Satan dan zijn zin geven die erop uit was om dat doel van God, dat grote doel van een volk dat hem van harte lief heeft en de glorie van hem verkondigt, dat de duivel dat plan zou laten mislukken? Zou God het toelaten? Nee. Nee, daar is God God voor. En God had Adam en Eva geschapen om als profeet en priester en koning in dat paradijs te leven. Als profeet mocht Adam zijn schepper kennen en als priester mocht hij hem dienen. En als koning mocht hij eeuwig op de aarde met God regeren. En om samen met Eva zijn vrouw God lief te hebben en voor zijn aangezicht te leven. Dat was het doel. En God laat dat doel hem niet ontroven door de Satan. Wij hebben er wel met onze dwaasheid een grote streep doorgezet. Maar dat is niet het laatste waar we mee naar huis moeten. Dat is niet het laatste waarmee ik u deze nieuwe week instuur. Wij hebben er een grote streep doorgezet. Het is wel dat we het moeten gaan erkennen en belijden en ook voor Gods aangezicht ermee voor de draad komen. Maar gemeente, deze dingen staan in het begin van de schrift. En we zijn pas bij zondag 3 van de catechismus. Er komt nog een hele Bijbel achteraan. En nog een hele belijdenis volgt. Het is het begin dat we zouden weten en erkennen en belijden. We moeten afsterven van die hoogmoed. En we moeten afsterven van dat we het niet gedaan hebben. En we moeten erkennen dat de scherven die er liggen onze zonden zijn. Dat is het begin van het nieuwe. De nieuwe mens. En daarom is de kennis van onze ellende en het zien van de scherven en het erkennen dat dat onze schuld is, het begin van de troost. Want nou gaat God in zijn goedheid de scherven bij elkaar leggen. En wat wij niet kunnen, namelijk ja, we kunnen wel scherven aan elkaar plakken, maar ja, wat krijg je? Een vaas met allemaal van die lijmresten en allemaal van die breuklijnen en je blijft het altijd zien. Maar nou is God een God die iets nieuws kan maken. Een nieuwe mens, herschapen naar het beeld van God. Die nieuwe mens is daar als die oude mens die de leugen blijft liefhebben en die blijft ontkennen en die God tegen blijft werken en die God verdenken blijft, de doodsteek krijgt. En de nieuwe mens die het gaat leren om voor Gods aangezicht door de knieën te gaan en de handen op te heffen en bid, Heere, verlicht mijn verstand dat ik u opnieuw zal kennen. En schenk in mijn hart de liefde van u, stort die uit in mijn hart omdat ik u lief ga hebben boven alles en de naaste als mezelf. En zet u mij weer recht tegenover u, dat er niks meer tussen zit, door de vergeving van mijn zonde. Herschep in mij een nieuw hart dat er zin in krijgt, dat als iemand mij zou vragen, wie is er die lust heeft om de Heere te vrezen, dat ik zeggen mag, ja, ik. En als ik dat zou mogen vragen vanavond, is er iemand die zou willen opstaan en zeggen, ja, ik heb de Heere lief gekregen om wie hij is. In zijn zoekende zondaarsliefde. Ik heb er lust in om de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Zegt uw en jouw hart dan ja. Herschapen. Heere, maak het nieuw. Dat Christus in mij gestalte krijgt. Dat het wordt zoals het bedoeld was in het paradijs. En het gaat zo worden, gemeente. Want God laat zich zijn eer niet ontroven, niet door de Satan, niet door de mens. En hij is een God die zoekt naar zondaren om in hen het beeld van zijn zoon, de tweede Adam, die wel rechtvaardig, waarachtig, echt mens was hij, maar hij bleef ook recht tegenover God staan. En om Christus wil, die terwijl die waarachtig en rechtvaardig mens was, toch het oordeel van de scherven van mijn leven op zich gelegd kreeg. En zelf verbrijzeld werd. Om Christus wil zal God zich toch een volk hebben dat hem lief heeft. Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En hij werkt dat. En hij voleindigt dat. En het komt straks zo. En Johannes heeft er iets van mogen zien in Openbaring 4. Dat er een volk is dat het gaat zeggen, Heere, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen. Het gaat heen naar de toekomst waar er een volk is dat hem de lof brengt, volmaakt en volkomen. God de Schepper bezinkt in zijn waarde en in zijn werken. Daar wordt hij geprezen. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, want hij is de bron van al wat leeft en van wie alles zijn adem heeft. Hoort u het zingen? Gij Heere. Er is een volk dat hem erkent als de machthebber en de gebieder. Er is een volk dat hem aanbidt. En hoe kan dat? Omdat ze weer kennis hebben gekregen van God. Wie hij is. Hij is de Heere. Gij Heere. Dat klinkt de aanbidding. Gij zijt waardig. Zie je, ze zijn recht gezet. En ze hebben liefde tot God gekregen. Ze hebben kennis verkregen van wie hij is. Ja, en als je God leert kennen in wie hij is, dan is hij het waard dat hij alle lof en eer en aanbidding ontvangt. Gij zijt waardig, daar klinkt de ootmoed en de liefde in door. U bent het waard om geprezen te worden. Ja, u bent waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Ja, dat is een volk dat weer bij God past. Die heiligheid heeft teruggekregen. En zo God mag loven en prijzen in de oprechte heiliging. U behoort toe alles wat u geschapen hebt. Johannes hoort het ze al zingen. Wie? De 24 ouderlingen. beeld in Openbaring van de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament samen. En zij zijn het ook die straks zullen zingen: Gij zijt waardig, Lam Gods, te ontvangen de eer en de dank en de aanbidding, want Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Wie zingen het? Wie leren dat nieuwe lied zingen? Dat zijn de gekochten met het bloed van Christus. Dat zijn degenen die hun klederen wit gewassen hebben in het bloed van het Lam. Dat zingen zij die verlost zijn en die gered zijn door het werk van Christus. En daarom kan ik u vanavond niet naar huis sturen zonder zijn naam over u uit te roepen. Al heb ik tegen u en mezelf moeten zeggen, wij hebben er helemaal niks van gemaakt en we hebben alles aan scherven laten vallen. Maar het evangelie van Christus heeft mij dit gezegd. Ik ben gekomen om te doen alles wat de gerechtigheid bewerkt, zegt Christus. Het betaamt ons, zegt hij, als hij gedoopt wordt in de Jordaan, om alle gerechtigheid te doen. Hij is de bron. Hij is het fundament, hij is de diepste oorzaak van het herstel van dat beeld Gods in zondaren. Hij heeft ons zeer goed geschapen naar zijn beeld en door onze schuld is het aan gruzelementen gegaan. Maar door Christus, de tweede Adam, die volkomen de wil van zijn vader heeft gedaan en die zijn vader in alles lief gehad heeft, tot zelfs op het kruis aan toe. Door hem wordt het beeld Gods hersteld in gevallen zondaren. Hij die de waarachtige mens is, die voor Gods aangezicht heeft gestaan. En die voor Gods aangezicht heeft gehangen. Om alle schuld van gevallen beelddragers op zich te nemen en te verzoenen. Om het voor gevallen zondaren nieuw te maken. In Christus word ik hersteld. In Christus word ik herschapen tot eer van God, mijn schepper. En word ik teruggeleid tot de bedoeling die God eerst heeft gehad met Adam en Eva. Teruggeleid naar dat heerlijke doel om voor altijd met God te leven en tot zijn eer te leven. En het wordt, gemeente, in Christus nog rijker en nog heerlijker dan het was in het paradijs. Volmaakter wordt het. Want als ik door het geloof in hem, door zijn bloed gekocht ben, dan kan ik nooit meer vallen. Wat zegt u? Zijn nog dagelijkse zonden toch en nog dagelijkse bekering is nodig? Ja, dat is de strijd van die oude mens die de doodsteek gekregen heeft, maar nog niet afgestorven is. En die brengt mij weer ten val en dan heb ik nieuwe vergeving nodig en dan moet ik weer op leren staan. Maar in Christus, die gestorven is en begraven is, nedergedaald ter helle, maar opgewekt is en opgevaren is. In Christus, zegt Paulus, ben ik zelfs in de hemel al gezet. Heeft hij als de hoge priester de namen van zijn volk binnengebracht in het heiligdom. En daar gaan ze nooit meer uit. Ik kan nooit meer bij God vandaan vallen. In Christus is het herstel volledig en volkomen en eeuwig. Want hij heeft geroepen: het is volbracht. En daarom wil en moet ik u ook vanavond wijzen op deze ene borg en zaligmaker Jezus Christus. Door het geloof in hem wordt u hersteld naar de oorspronkelijke bedoeling die God met u had toen u geboren werd. En moet ik u ook eerlijk zeggen, buiten Christus ligt u nog aan scherven. En zolang u als aan scherven ligt, is er het moment dat God u ter verantwoording roept. En als dat nou pas gebeurt als u voor zijn troon gebracht wordt. En als u dan rekenschap moet afleggen van de scherven in uw leven, wat zal u dan zeggen? Als je het niet meer weg kan stoppen en als je het niet meer kan verdoezelen, niet meer uitvluchten kan verzinnen, hoe komt dat nou dat je nog aan scherven ligt? Wat zeg je dan? Dan kan je alleen maar erkennen: het is door mijzelf. Door mijn opstand, door mijn ongehoorzaamheid, door mijn ongelovigheid. En ik zal u zeggen van Gods wegen, de schuld zal u in eeuwigheid niet afbetaald krijgen. Echt niet. Dan zal hij gebieden zijn engelen en zeggen, bind deze en werp hem in de buitenste duisternis. En daarom hoor de ene naam die onder de hemel gegeven is, die ik u moet verkondigen van Gods wegen, omdat hij het zo echt meent. In Jezus Christus, mijn Zoon, is er herstel, volkomen herstel, van zondaren die aan scherven zijn gegaan. En hij maakt het nieuw. De tweede Adam die in uw plaats, in jouw plaats gehangen heeft aan het kruis. Kom tot hem met de scherven van het beeld Gods in uw leven en leg ze in zijn handen. Want hij is een middelaar tussen een heilig God en gevallen Adamskinderen om ze thuis te brengen. Kom tot de erkenning. Vader, ik ben een gevallen zondaar. Wilt u in genade om Christus wil mij aannemen? Kom tot Christus, die zegt echt, echt waar. Wie tot mij komt, ik zal hem geenszins nooit uitwerpen. Maar ik ben de borg en de middelaar tot eeuwig herstel van zondaren. Ik neem zondaren aan. En ik maak het voor hen in orde bij de Vader. Voor mensen die moeten zeggen, ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Christus spreekt met de Vader over zulke. Vader, ik wil. Ik wil dat zij, die gij mij gegeven hebt, bij mij zullen zijn. Waar ik nu ben. En die worden in Christus aangenomen tot kinderen Gods, tot erfgenamen van dat koninkrijk dat komt. En die mogen met hem volledig hersteld en vernieuwd in oorspronkelijke luister regeren over de nieuwe aarde waarop de hemel zal zijn afgedaald. God alles en in alle en mogen heersen met Christus in zijn troon. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heer, het is aan u te danken dat er een volk is dat u nu al leert de lof te brengen. En dat nu al antwoord leert geven op die vraag of ze er zin in hebben om de Heere te dienen, te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Dat is uw werk. En we danken u dat begint. En we danken u dat voortzet. En we danken u dat ook afmaakt. En dat straks die nieuwe mens in uw kinderen volledig zal zijn. En de oude mens helemaal afgestorven. Zodat het nooit meer kan worden dat ze bij u wegdwalen. Maar dat u in Christus zo zondaren vernieuwt en herschept. Dat er straks een schare is die niemand tellen kan. Maar die vol is van de kennis van u. Vervuld is met de liefde van en tot u. En volkomen heilig mag delen in dat koninkrijk van recht en vrede en in uw zaligheid. En heren, dat nou door de dwaasheid van de prediking wordt uitgedeeld. En dat een ieder die hier zijn lege handen leert ophouden, gevuld mag worden met dat heil. Armen worden verzadigd met goederen. Rijken in zichzelf worden leeg naar huis gestuurd. Heren, laat het bij een ieder van ons, als we zometeen het kerkgebouw verlaten, toch zo zijn dat we rijk gemaakt zijn. Dat u ons vervuld heeft met uw liefde, uw genade, de vergeving in het bloed van uw Zoon. En dat niemand hier weg zou gaan. Zoals een van die kinderen die het nog bestaat om de schuld bij vader of moeder te leggen, hadden ze die vaas maar niet op tafel moeten zetten. Heren, verlos ons van die gedachten en breng ons aan uw voeten en leid ons door uw woord en geest naar dat nieuw Jeruzalem, waar u zal zijn, alles en in allen. Zegen ons, Heer, als we van hier gaan. Gaat u ons voor. Maak ons gewillig om u te volgen, ook in de week die voor ons ligt. We dragen in het bijzonder hen aan u op die straks in de stilte van de huiskamer thuiskomen. Weduwe, weduwnaren, zij die alleen door het leven gaan. Heren, wees hen een God van nabij. Schenk de vrede. Schenk uw aanwezigheid genadig. En als we straks verderop in deze avond nog een moment hebben om samen te komen en u de eer en de lof te zingen, wilt u ook daar uw zegen over gebieden. Vergeef ons al onze zonden. Zie ons aan in het volbrachte werk van uw Zoon. En laat de week die voor ons ligt zo door uw geest geheiligd worden, dat we meer op Christus mogen lijken. Meer in ons doen en laten, in onze handel en wandel, en waar we ons ook zullen bevinden, mogen groeien in het herstelde beeld van u. En dat het blijken mag in onze woorden, in onze daden, in de dingen die we nalaten zullen. Bescherm en bewaar ons over de wegen die we hebben te gaan. Draag daarin ook onze kinderen aan u op, die naar school weer zullen gaan. Beveilig ze, breng ze veilig daar en weer thuis. We dragen ze aan uw trouwe zorg op. En hoort u onze gebeden, niet om iets in ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heren en God. Het zesde vers van Psalm 33 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.